Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 81 en daaruit de versen 1 en 11. Zingt nu blij te moe het machtig opperwezen ene lofzang toe. En vers 11 uit Psalm 81, de versen 1 en 11. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. 1 en 11 van Psalm 81. Beleiden wij samen in deze avonddienst, deze middendienst, het geloof in de drie-enige God. En beamen wij dat door te zingen uit Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. Het enige vers van Psalm 117. Met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Met elkaar bidden om de opening van het woord en de hulp van Gods geest. Heere onze God, voor de tweede maal op deze dag mag uw gemeente hier samen zijn. Een deel van uw wereldwijde kerk. De kerk van voorgeslachten, de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen. Een stukje daarvan, een gemeente naar uw naam genoemd. In uw naam zijn we bijeen. Vader, Zoon en Geest, uw naam hebben wij beleden. Dat is toch heel bijzonder, dat wij u mogen kennen. En dat wij mogen zeggen, uitzeggen, dat wij ook in u geloven. Dat we u vertrouwen. Dat u de schepper bent en de onderhouder. Soms hagelt het. Soms stormt het. Soms gaat er een tyfoon over de wereld, over de Filipijnen, als nooit tevoren. Duizenden mensen vinden de dood. En wij mogen toch belijden dat u die ene God bent. Wij begrijpen dat niet altijd. Maar wie zijn wij? En als wij tot u komen in de gebeden, moeten wij ook eerlijk zeggen wie wij waren. U had ons goed geschapen, zeer goed. En dat het allemaal anders is geworden, dat is niet uw schuld, maar de onze. Omdat wij als u wilden zijn. En toen is het met ons misgegaan. Onze aard bedorven. En daarom begrijpen wij zoveel dingen niet. We zijn van die kleine mensjes en bovendien van die mensen die ook nog op een eigenzinnige manier over de dingen denken. Tenzij u door uw geest het anders maakt. En dan gaan we geloven, niet begrijpen, maar dan gaan we geloven dat u een God bent die in uw trouw toch zorgt voor deze wereld. En toch zorgt voor uw schepping. Door de weeën, door de stormen, door de rampen, door de oorlogen, door ons ongeloof, door onze eigenzinnigheden heen. Dat u toch degene bent die alle macht hebt in de hemel en op de aarde. En in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zoveel schonk, dat het toch ook allemaal weer goed kan worden. Alles nieuw. Geen hagel, geen storm, geen tyfoon, geen burgeroorlog, geen aardbeving. Alles volkomen nieuw. Opdat we opgelucht, opdat we moed zouden hebben, opgelucht zijn, opdat we weer vastigheid zouden hebben, troost, volkomen zekerheid. Maar Heer, om tot die zekerheid en die enige troost te komen, hebben wij nodig dat we onderwijs ontvangen. En daarom zijn we hier. We danken u dat we hier met zoveel mogen zijn. Wilt u ons leren luisteren? Als dominee, als kerkraad, als gemeente, als ouderen, als jongeren. En wilt u ons leren leren? Wilt u ons leren om u te leren kennen, Heer Jezus Christus, als die enige borg, die enige verlosser? Wilt u ons u leren kennen als vader? Wilt u ons u leren kennen, ook juist als geest? Mag onze verwachting zijn van u alleen en open de schrift. Doe ons de Bijbel begrijpen, verstaan. En wilt u ons leren geloven? Ook als het over onszelf gaat en daar niet zoveel positieve dingen over te zeggen zijn. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Lucas. Vanavond is zondag 2 uit de Heidelbergse Catechismus aan de orde. Leer me leren. Gekomen tot zondag 2. En dat gaat over, eerste zondag, over de ellende. Zo zeiden we dat vroeger en zo zeggen we dat ook nu. Waaruit kent u uw ellende? En om een Bijbelgedeelte daarbij te lezen, dachten wij Lucas 15 te lezen, een gedeelte van de gelijkenis van de verloren zoon. Zo wordt hij altijd genoemd. Je zou hem ook de gelijkenis van de vader kunnen noemen. Lucas 15 vanaf vers 11. En hij zei: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was innerlijk, met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn, trek het hem aan, geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten, breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover de lezing uit Lucas 15. Het gaat over die eerste zoon. Je zou kunnen zeggen een ontaarde zoon. Goed, hij komt weer terug bij de vader. Die oudste zoon, de rest van de gelijkenis, gaat natuurlijk ook over een zoon die op een bepaalde manier zich gedraagt. Is evengoed een ontaarde zoon. Maar voor het voorbeeld van de preek eventjes dit gedeelte uit de gelijkenis. U hebt allemaal een werkblad gekregen waarin ook de catechismus afgedrukt is. Ik wil datgene wat vanavond aan de orde is met u lezen, de eerste kolom op bladzij 4. Het is een werkblad met zelfs een spiegel aan de voorkant en nog een los blaadje op de achterkant, wat jij thuis op de spiegel kunt hangen. Je bekijkt het maar eens om dat thuis allemaal ook uit te werken. Prachtig dat het zo voorbereid is. Maar we gaan samen de eerste kolom lezen op bladzij 4. Vraag 3, 4 en 5. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Dat zijn dus de 10 geboden die elke zondagmorgen voorgelezen worden. En waarboven staat: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte verlost heeft. De 10 geboden. Uit de wet van God. Samengevat, vraag 4. Wat eist de wet van God van ons? Dat liet ons Christus in een hoofdsom. Matteüs 22. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Bij de voorbereiding voor de preek deze week, die 1 keer, 2 keer, 3 keer geschreven is, viel het mij op hoe lastig het is om dat laatste uit te leggen. Kunnen wij die wet van God volkomen houden? Nee, want ik ben van nature geneigd om God en mijn naasten te haten. De beleidingscatechisatie hadden we het hier van de week ook over. Geneigd zijn tot, van nature geneigd zijn tot, dat kwade. En dan ook nog geneigd zijn om te haten. Dat is een woord wat zo hard overkomt en wat vaak niet begrepen wordt. Maar hoe leg je het dan wel uit? Nou, dat hopen we dan in de verkondiging zo direct te horen. Als u thuis een spiegel hebt, en jullie, dan is er ook meestal bij zo'n spiegel een lampje. Een lampje erboven of één ernaast of soms twee ernaast. Of er is goed licht in die kamer. Want als je een spiegel in een spiegel wilt kijken en er is geen licht, dan zie je helemaal niks. Toen wij met een groepje mensen deze dienst voorbereiden, kwamen wij bij de eerste vraag, vraag en antwoord 3, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Dus als je nou die wet van God maar leest, als je nou maar een spiegel hebt, dan komt het wel goed. Ja, maar je moet er ook licht bij hebben. Dat staat natuurlijk niet in het antwoord. Maar ja, zonder dat licht gaat het niet. Vandaar dat aan de voorkant er ook die kaars is. En ook een hand. Op de een of andere manier moet dat licht aangereikt worden. Want anders dan zie je niets in een spiegel. Zie je niets in de wet van God. Nou, zo is de symboliek voorop ontstaan. En dat is ook het voorbeeld in de verkondiging. Dus houd dat goed in het oog. Tot zover de lezing uit de Bijbel en de lezing van de catechismus. We gaan eerst zingen uit Psalm 130, uit Diepten van Ellende, de hele psalm. Ik heb hier nog een paar mededelingen te doen. Allereerst dat er vacatures zijn in de kerkenraad per 31 december van dit jaar. U kunt het allemaal lezen. Wilt u daar aandacht aan geven en ook graag namen indienen? Wilt u daar ook een zaak van gebed van maken? Aanstaande zaterdag is er weer een mannenontbijt. De vorige keer was dat om 8:00. Sommige mannen vonden dat iets te vroeg. Er is 8:30 van gemaakt. Op de nieuwsbrief staat 9:00, maar het is 8:30. Gert Pap, dat is een vlieger die vliegt bij de MAF al jaren, is ooit, ik denk zo'n 14, 15 jaar geleden, uitgezonden vanuit Ermelo om dat werk te gaan doen. Eerst in Afrika en nu in Nieuw-Guinea. En hij wil heel graag van zijn werk vertellen en ook iets laten zien. Hij is aanstaande zaterdag in ons midden. Hij is speciaal voor een presentatie in Ermelo en hier weer terug voor een week vanuit zijn verlof in Canada. Ik hoop dat heel veel mannen, jonge mannen, oudere mannen, er zaterdagmorgen om 8:30 toch willen zijn. Al is het vroeg en misschien een ongebruikelijke dag. Welkom. Voor de rest staan er een aantal mededelingen op die voor zichzelf spreken. De collecte is nu in de eerste rondgang bestemd voor het onderwijs aan de universiteiten. Namens de Gereformeerde Bond zijn er altijd speciale hoogleraren, hoogleraren met speciale opdracht, die een taak hebben nu aan de VU of in Groningen. Van harte die collecte aanbevolen. De tweede inzameling is bestemd voor de kerk en de derde inzameling bij het verlaten van de kerk voor de aanschaf van dit gebouw. Van harte aanbevolen. Wij gaan nu samen zingen, Psalm 130. We zingen aansluitend aan de verkondiging uit Psalm 19, vers 4. Des Heeren wet nochtans, verspreid volmaakte glans, omdat zij het hart bekeert. De wet van de Heere God verspreidt nog meer glans, omdat zij harten verandert. Het vierde vers van Psalm 19. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De vorige dienst over de catechismus eindigde met de vragen, naar aanleiding van zondag 1, op een kinderlijke wijze. Welke drie dingen moet je leren? En het eerste antwoord dan was dat ik zondig ben. Dat ik zondig ben. Ik begin bij het derde punt van de preek. Dat is de eerste vraag. Als het gaat over troost, hoe kun je nou opgelucht worden? Hoe kun je nu weer tot moed komen, moed vatten? Hoe kun je komen tot volkomen zekerheid? Dan zegt de catechismus in de eerste zondag, moet je drie dingen kennen. Je moet eens weten van de verlossing en van de dankbaarheid. Maar het eerste wat je moet weten is dat je zondig bent. Hoe groot mijn ellende is. We hebben toen gelijk duidelijk gemaakt dat als het gaat over ellende, verlossing en dankbaarheid, dat het niet de kwestie is van één stationnetje en dan naar de tweede en tenslotte naar de derde. Ellende, verlossing, dankbaarheid en dan ben je aan het eind van je bestemming, dan ben je er. Nee, het is net als die wieken van een molen, die windturbines, ellende, verlossing en dankbaarheid wisselen elkaar telkens weer af. En als je denkt dat je er bent, dan val je soms zo weer terug in dezelfde zonden. En je moet iedere keer weer opnieuw je ellende kennen en weer weten van vergeving en verlossing en ook weer leren om dankbaar te zijn. Maar om het dan toch op een rijtje te zetten, om het dan toch achtereenvolgens wat uit te leggen, nu die eerste vraag, eerste antwoord op die vraag, ik moet weten dat ik zondig ben. Dat is onze natuur. Ik ben zondig, ik heb een zondige aard. En dat is heel moeilijk om uit te leggen. Dat jij, dat je vader, dat je oma, dat een oudling, een dominee, een zondige aard heeft. Dat ik een zondige aard heb. Ik liep deze week in de duinen. En een paar meter voor mij zo'n prachtige vos. Ze zijn niet zo schichtig. Ze hebben een schitterende kop. Schitterende ogen. Schitterende vacht. Een prachtig dier. Schitterend. Maar hij had een dood konijn in zijn bek. Want na zijn aard is het een roofdier. En als je in een dierentuin komt en daar ligt een leeuw, dan kun je van achter de tralies, dat prachtig bekijken en hij ligt er misschien wat in de zon te soezen. Niks aan de hand. Mooi beest, lief beest, aardig beest, schitterend. Maar als er gevoerd wordt en er is vlees, er is een prooi, er is iets te eten voor dit dier, dan wordt hij wakker en dan hoor je aan het gegrom dat het dus wel een beest is waarvoor je zou moeten oppassen. En zou je hem zomaar tegenkomen in een wildpark, dan is dit een heel gevaarlijk dier. Want naar zijn aard is de leeuw een roofdier. Dat is gewoon zijn aard. En ik heb een zondige aard. Van nature ben ik zondig. Nou, zo was het niet. Als je Genesis 1 en 2 leest, de scheppingsverhaal, dan lezen we daar dat God alle dingen geschapen heeft, de planten en de dieren, heel de schepping, prachtig en het was allemaal goed. En dan wordt de mens geschapen en dat staat er, en het was zeer goed. Geen zondige aard. De eerste mensen waren volkomen harmonieus met God geschapen, in zijn beeld geschapen, volkomen zuiver. Maar toen kwam die zondeval. En daarover in de volgende zondag nog meer. Maar toen kwam die zondeval en vanaf dat moment is de aard van de eerste mensen en is de aard van de mens in het algemeen. En sinds die tijd is dus ook mijn aard zondig. Maar wij hebben wel een schepper. Herschepper. Wij zijn wel schepselen, al zijn wij dan naar onze aard zondaren. Wij zijn schepselen, wij zijn naar het beeld van God geschapen. We zijn zelfs in Gods beeld geschapen, in harmonie met Hem, in gemeenschap met Hem, in verbondenheid met Hem. De schepper en het schepsel zijn innig met elkaar verbonden. En dat we zo'n aard hebben, zo'n zondige aard hebben, dat is op bepaalde momenten te merken. Kijk, een dier is niet naar het beeld van God geschapen. Die vos niet en die leeuw niet, maar wij mensen wel. We hebben dus iets met die schepper als schepsel, we hebben iets met die schepper als mens. Naar zijn beeld, in gemeenschap met hem geschapen. En op een bepaald moment blijkt dat wij meer dan dieren, anders dan dieren, die hebben alleen maar instincten, een geweten hebben. En als je plotseling een ongeluk overkomt en je ziet ineens een bepaald gevaar op je afkomen, dan schrik je. En dan ben je bang. En je staat te trillen op je benen. Hoe komt dat? Omdat wij mensen zijn met een geweten en we hebben op de een of andere manier allemaal iets met die schepper. Die schepper heeft iets met ons en op het moment dat er zulke dingen gebeuren worden we even wakker geschud en zijn we ineens bang. Want ineens staan we blijkbaar bijna oog in oog met die schepper. Stel je voor dat het misging. In 2013 zijn heel wat mensen op zoek naar God. Als je bij de Bijenkorf komt of bij V&D of in een boekwinkel hier met alle mogelijke bladen, dan zie je rijen boeken staan over zingeving, over therapieën, over filosofieën, allerlei goeroes, allerlei leiders. En bij de een kun je zus worden en bij de ander kun je zo worden. En blijkbaar zijn er ook afnemers. Ze gaan als broodjes over de toonbank en duizenden exemplaren van al dat soort boeken worden verkocht, wereldwijd en ook onder ons. Want mensen zijn allemaal op de een of andere manier op zoek naar iets. We noemen dat ietsisten. We zijn allemaal op zoek naar iets, want we geloven wel dat er iets is. Een God is, of een macht is, of een beweging is. En we zijn op zoek daarna en we proberen dat te vinden door middel van allerlei bladen, allerlei boeken. En dat verraadt dat wij mensen dus blijkbaar iets hebben met een schepper. Met degene die ons geschapen heeft. We zijn naar zijn beeld, in zijn beeld geschapen. En op de een of andere manier raakt ons dat telkens weer. We hebben een geweten wat wakker schudt. En we zijn op zoek allemaal naar zingeving. Naar iets goddelijks. Naar iets. En als er dan een ongeluk gebeurt of een storm. Of een tyfoon of een aardbeving. Dan ineens, dan worden we wakker. Dat is als een alarm. Als een stem van de levende God. En zien we iets van zijn aanwezigheid schitteren, vonken, vlammen. Maar als dat geweten van ons gaat spreken. En als we op dat schepsel zijn aangesproken worden. Dan willen we maar heel graag dat geweten laten zwijgen. En dan hebben wij onze grote woorden, grote mond, brani. Nou ja, ik was wel even bang hoor, maar eventjes later was het weer helemaal weg. En ik stond wel even te trillen op mijn benen, maar ik dacht, oh ja, het overkomt mij niet. En als het al die andere mensen overkomt, waarom zou het mij overkomen? Maar zoveel procent kans erop en zo. En dan heb je grote woorden, brani. Of je neemt een overdosis verdovende middelen. En dan is die angstige stem, dat onrustige geweten misschien ook het zwijgen opgelegd. Althans even. Of je hebt heel veel geld en je kunt alles doen wat je hartje begeert. En dan kun je zomaar die onrustige gevoelens, dat onrustige geweten, die alarmbellen even het zwijgen opleggen. En dan kun je rustig doorgaan. Maar ondertussen zijn we dus wel met z'n allen bezig en ieder voor zich om ons los te maken van die schepper. Of althans, niet herinnerd te willen worden aan die stem van die schepper. Want we willen niet herinnerd worden aan het feit dat we zondig zijn. En hoe was het ook alweer? 3 dingen moet ik leren dat ik zondig ben. Want ja, we zijn een schepsel en we hebben een geweten en van tijd tot tijd schrikken we. En we zijn op zoek naar iets. Maar hoe zit het dan precies? Nou, om opgelucht te leven, om moed te vatten, om zekerheid te hebben, om getroost te zijn, moet je 3 dingen weten. In de eerste plaats dat je zondig bent. Nou, dat geweten, daar hebben we iets over gezegd. En die alarmbellen, daar hebben we iets over gezegd. Maar hoe kom ik er nu achter? Hoe kom ik er nu achter dat ik een zondaar ben? Dat ik zondig ben? Wel, dan moeten we, zegt de catechismus, waarheid kent ge uw ellende, uit de wet van God, we moeten voor de wet van God gaan staan. De wet van God als spiegel. En ik neem gelijk die tweede vraag maar bij, dus dat is vraag 4. En wat eist God van ons in die wet? En dan gaat het om liefde. Dominee van Boom die vat het samen, dat ik hem lief heb boven alles en mijn naaste als mijzelf, zoals Jezus mij heeft geleerd. Dat ik hem lief heb boven alles en mijn naaste ook lief heb als mijzelf. Liefde. Wet en liefde. Hoe kom ik er nou achter dat ik zondig ben? Dan moet je je voor de spiegel van de wet zetten. Nou, die wet van God die gaat over eert uw vader en uw moeder. Gij zult niet stelen. Geen andere goden naast mij. Mij op een bepaalde manier vereren. U kent de geboden wel. 10, 4 over de verhouding met God. En 6 over de verhouding met de mensen. Wel, hoe kan ik mijn zondige aard leren kennen dat ik zondig ben? Dan moet je voor die wet gaan staan. Die wet als een spiegel. En dan moet je dan inkijken. Ja. Maar goed, dat doen we dan wel. Zondagsmorgens wordt de wet gelezen vanmorgen, vorige week. En dan hoor je al die geboden. Zeg, ja, dat hoort zo, wij horen die wet te lezen. Ik ben de Heer uw God en dan komen al die geboden. En dan leggen we die Bijbel weer naast ons neer en dan gaan we over tot het gebed en de schriftlezing. En ja, dat hoort zo zondagsmorgens. En natuurlijk, wij willen leven naar die wet en zo, maar raakt het ons? Nou zegt de Heer Jezus, en dat is dus het tweede antwoord, samengevat gaat het om liefde. Liefde. En op het moment dat de Heer Jezus dat samenvat, zet hij niet de wet buiten spel. Zo van, nou ja, die 10 geboden, dat is misschien te veel gevraagd. Het gaat om liefde, nee. Door het over de liefde te hebben, scherpt hij al die geboden aan. Misschien een voorbeeld erbij. Er is tegenwoordig nog wat te doen over het overtreden van verkeersregels, snelheidsregels. En dan moeten mensen die te hard rijden beboet worden. En van tijd tot tijd krijgt u, krijg jij, krijg ik wel eens een keer een boete. Nou ja, dat is heel vervelend. Maar goed, het is gewoon een boete, een bekeuring. Je hebt hard gereden, klaar, uit. En je vindt dat vervelend om te betalen, maar je gaat gewoon weer over tot de orde van de dag. Want verder doet het je niks. Vervelend, lastig, kost geld. Maar als je in gesprek bent met je vader of bij je moeder, laten we zeggen met je moeder, en er is iets voorgevallen wat niet deugde, en je wil dat niet accepteren, je wil dat niet toegeven, op een gegeven moment dan staat er een traan in de ogen van je moeder. Blijkbaar heeft het haar zo geraakt en is ze zo bewogen en is er zo verdrietig om, dat ze ineens haar emotie niet kan beheersen en die traan laat zien. En met dat jij die traan zag, die traan ziet, gaat er iets door je heen. Die bon, die boete van die politie, nou ja, vervelend. Maar die traan van je moeder die zoveel van je houdt, ja, dan kun je niet overeind blijven. Dan kun je niet je blijven verzetten. Dan moet je soms zomaar ineens toegeven. Zeg, ja mam, je hebt ook helemaal gelijk. Hoe kan ik mijn zondige aard leren kennen? Nou, de 10 geboden, daar staat in zus en zo en zo en zo. Ja, ja, je weet het precies. Ik ken de wet van God, zei de jongeling ook. Dat en dat, zus en zo. Totdat het heel dichtbij komt. Totdat het heel dichtbij komt, net als die traan van die moeder. Als het heel dichtbij komt en die wet in de hand van Christus naar ons toe komt. Eert uw vader en uw moeder. Ja. Maar als je echt van mij houdt, zegt de Heer Jezus, dan ga je anders met je vader om en anders met je moeder om. Ga je anders met je kind om. Als je echt van mij houdt, ga je anders met je geld om. Als je echt van mij houdt, dan ga je anders met de zondag om. Als je echt van mij houdt, dan doe je al die goden, die afgoden en zo weg. Als je echt van mij houdt, kijk, de wet horen, dat lukt nog wel. Maar het tot je door laten dringen, door die traan van je moeder, gaf je je verzet op. En door de liefde van de Heer Jezus Christus staat het ineens in een heel ander perspectief. Je staat voor een spiegel en je ziet niets, want het is helemaal donker. Je ziet jezelf niet. Maar doe je een lampje aan, is er een lampje boven, een lampje naast of een lampje achter je, dan ineens dan zie je jezelf in de spiegel. Het heeft alles te maken met die wet. Het heeft alles te maken met die liefde. Het heeft alles te maken met de verlichtende werking van de Heilige Geest. En die hand met die kaars en die spiegel, dat komt bij elkaar. En ineens zie je jezelf in die spiegel van de wet. En zijn het geen regeltjes meer, maar zijn het woorden die vlijmscherp op je afkomen, die regelrecht naar je toe komen, waardoor je zegt, ja, ik dacht wel dat ik eraan zou kunnen ontkomen. En ik dacht dat ik het naast me neer kon leggen. Maar als het zo naar mij toe komt, de liefde van Christus, door die verlichtende werking van de Heilige Geest, ineens herken ik mijzelf dat ik zondig ben. Ja, dat is een hele ontdekking. Lieve mensen. Ja, want zo noemen we elkaar toch. Lieve jongens, lieve meisjes. Wij zijn zulke aardige mensen. En natuurlijk in het openbaar ga je niet andere dingen zeggen. Lieve mensen, lieve jongens, lieve meisjes. Ja, ja. Totdat ik in die spiegel keek. Totdat de Heer Jezus Christus mij zijn liefde aanreikte. Totdat de Heilige Geest licht erover gaf. En toen was die lieve man, die lieve jongen, dat lieve meisje, ja, nog wel misschien voor andere mensen heel aardig. Maar ging die lieve man walgen van zichzelf. Kreeg dat meisje een hekel aan zichzelf. En ging ik bijna geloven dat het waar was. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Op de bodem van mijn hart, als ik eerlijk ben, ligt toch iets van vijandschap. Iets van haat. Iemand zei, kon altijd heel goed opschieten met iedereen. En ineens gebeurde er iets waardoor wij iemand geweldig gingen haten. Dat was zo'n rare ervaring, dat je altijd goed bent met iedereen, dat denk je dan. En ineens ontdek je dat je van binnen die ander eigenlijk het licht in de ogen niet gunt. Lieve mensen, lieve jongens, lieve meisjes, lieve gemeente, we vinden elkaar zo aardig en we gedragen ons zo aardig en lief voor elkaar, totdat de liefde van Christus doordringt en het licht van de Heilige Geest erbij komt. En dan ga je ineens zien dat die vos een roofdier is en dat die leeuw een roofdier is en dat ik naar mijn aard helemaal niet zo'n lieve jongen ben. Maar van nature geneigd ben om mijn naaste te haten. Ja, geneigd. Gelukkig zitten we hier als lieve, aardige mensen. En zijn er buiten deze gemeente ook nog heel veel lieve en aardige mensen. We zijn geneigd, het zit ergens in ons hart, we zijn geneigd om bepaalde dingen inderdaad te doen. En als het eruit komt van nature, dan zijn we als zo'n vos, als zo'n leeuw. Ik wist niet dat dat in mij zat, dat ik zo'n hekel kon hebben aan deze of gene. Maar gelukkig, we worden geremd. Dit probleem wordt vaak afgebeeld met een een auto op een helling op de handrem. Nou, zolang die auto op de handrem staat, blijft hij op die helling wel staan. Maar zou die handrem losschieten, dan gaat de auto rijden. Gaat hij steeds harder rijden. Nou, als wij niet geremd worden, wij worden met z'n allen geremd, gelukkig. We hebben onze ouders die ons remmen. We hebben een stukje opvoeding waardoor we geremd worden. We hebben vrienden waardoor we een beetje in het gareel gehouden worden. En er is het geloof van de kerk en er is de wet en er is het evangelie. En van tijd tot tijd horen wij dat. En we bidden ook en we spreken ook met elkaar. En ons geweten wordt gevormd. Dus we worden voortdurend geremd. Maar als dat er niet was, als dat er niet was, dan zouden we heel snel doorschieten. En die traan in het oog van die moeder, die spreekt boekdelen. En als ik dan bij die wet van God kom en denk aan de liefde van Christus, wat hij deed voor mij. En de Heilige Geest die laat dat zien in de verkondiging. Dan word ik er helemaal klein van. En dan zie ik zijn tranen. En dan zie ik zijn bloed. En dan zie ik dat hij zijn hele leven opofferde voor mij. Zal ik dan zondigen? Gelukkig zijn er nog heel veel remmen. En hoe dichter bij die spiegel, hoe dichter bij die wet, hoe dichter bij dat evangelie, hoe dichter bij Christus, hoe meer geleid door die geest, hoe meer dat alles beteugeld wordt. Maar dat neemt niet weg dat ik van huis uit een aard heb dat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten. Ja, ik kan u niet overtuigen dat u zondaar bent. En dat jij zondig bent. Maar dat moet u dan maar in uw eentje vanavond voor de spiegel van de wet, voor de spiegel van het evangelie, voor de liefde van Christus, dan moet u dan daar maar proberen achter te komen. Zo wil God door zijn Heilige Geest het ons heel persoonlijk leert. Wij kunnen elkaar niet overtuigen, maar Christus door zijn Geest in zijn liefde wel. Er was een jongen, Jezus vertelt in de gelijkenis ervan, Lucas 15. Eén van de twee zonen van een vader. En hij zegt, vader, geef mij deel van het goed wat mij toekomt. Geef mij mijn deel van de erfenis. Nou, hij krijgt het van die vader, verkoopt alles wat hij ontvangt en maakt dat te gelden. Hij verzilvert het en met alles wat het opgebracht heeft, gaat hij dan op reis. Zo ver mogelijk bij zijn vader vandaan, naar een vergelegen land. Het is een gelijkenis. Die jongste zoon is op deze wijze bezig zich los te maken van die vader en gedraagt zich als een ontaarde zoon. Zonder vader, helemaal alleen, wereld ligt open. Een ontaarde zoon, een vergelegen land zonder God. Wat moet ik kennen om opgelucht, bemoedigd, getroost te leven? Ik moet weten dat ik zondig ben. Ik moet weten dat ik net zoals die zoon in de gelijkenis eigenlijk geneigd ben naar zo'n vergelegen land. Ver bij God, zonder gebod, zonder evangelie te leven. En wat doet die vader? Die laat hem gaan. Maar die vader blijft hem liefhebben. Hoe ver die zoon ook weg is, die vader staat elke dag op de uitkijk en die blijft hem liefhebben. De tranen borrelen op, komen omhoog en staan misschien wel in de ogen van die vader. Maar wat hij ook ziet, hij ziet niet zijn zoon terugkomen. Maar die vader blijft maar liefhebben. En daar in de verte bij de varkens gebeurt ook iets. Daar zit die zoon, al zijn geld is op, al zijn vrienden zijn weg. Geen eten, honger. En dan, kijkend in de spiegel van de wet, ontdekt die zoon zijn aard. Zijn zondige aard. Zijn hang om ver bij zijn vader vandaan te zijn, zonder zijn vader alleen te willen leven. Hij ontdekt hoe ver hij bij zijn vader vandaan is. En dan gaat hij denken. Wij zouden zeggen, dan gaat hij bidden. Ja, wat moet hij nou zeggen? Wat moet hij nou zeggen als hij terugkomt? Nou, in ieder geval vader. Vader. U dit, u dat, u zus, u zo hebt dit tekort gedaan, dat. Nee, vader, ik heb gezondigd. Tegen alles en ook tegen u. En ik ben het eigenlijk niet meer waard om uw zoon te heten. Ik heb gezondigd tegen de hemel. Ik heb gezondigd tegen u. Mam, u hebt helemaal gelijk. Ik was fout. Die traan, daardoor brak je. Die spiegel, die wet, die geest, dat evangelie, die liefde van Christus. Vader, ik heb gezondigd in de hemel voor u. Noem mij maar niet meer mijn zoon, uw zoon. Het was de geest, bij wijze van spreken, die hem herinnerde aan die liefde van de vader. En zo keert hij terug, bij elke stap. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat zal ik zeggen. En zo ging hij op huis. En toen kwam hij thuis. En wat vond hij toen? Van nature geneigd God en de naaste te haten. Wat vond hij toen hij thuis kwam? Een vader met wijd uitgebreide armen. Kom erin. Mijn zoon. Wat ben ik blij. Ziet u de traan in zijn oog? De tranen van Christus, zijn bloed. Amen. wil ik nu Margriet Wouters vragen om hier met mij zondag 2 voor te lezen. Wat leer je het eerst?
Dat ik ellendig ben.
Wat is jouw ellende?
Dat ik zondig ben.
Hoe weet je dat?
Door eerbiedig te luisteren naar de wet van God.
Wat staat er in de wet van God?
Dat ik hem moet liefhebben boven alles en mijn naaste als mijzelf.
Doe je dat?
Nee, vanuit mezelf niet en dat is mijn zonde.
Ben je daardoor ellendig?
Ja, want als ik zonde doe, ben ik ver bij God vandaan.
Dank je. Wij zingen opnieuw uit Psalm 81, nu vers 12. Opent uw mond. Wanneer wij samen bidden en voorbeden doen, denken wij aan de zieken. Broeder Pietersen, mevrouw Van der Wiel en ook Niesje Lindhout, die voor onderzoek telkens in het ziekenhuis is en nog niet precies weet wat er aan de hand is. En ook voor mevrouw Los, die vandaag is thuisgekomen uit het ziekenhuis na de operatie van vrijdag. Wij willen samen bidden. Almachtige en getrouwe God. Van nature geneigd. En wij zoeken zo onze eigen posities op. Wij kiezen onze eigen wegen, net als die jongste zoon. En we denken dat we het wel kunnen redden. En zo gaan er velen de wereld in. Zo gaan er velen het leven in. Anderen, maar ook wij. En we kennen de wet, we kennen het evangelie en we weten van het vaderhuis. Maar ondertussen zegt het ons niet zoveel meer. Maar Heer, wilt u ons laten zien die tranen van Christus en dat bloed van Christus, dat offer van de Heer Jezus Christus, die liefde van uw hemelse Vader in Christus Jezus, die bewogenheid van u over zondaren, waarmee u ons nastaart en waarmee u naar ons uitkijkt. Geef, o Heere, dat wij vandaag ons zullen opstellen voor die wet. Uw woord, uw evangelie. En o Heer Jezus Christus, licht ons bij. O Jezus Christus, dat grote licht, eeuwig licht, licht ons bij. Zodat we het zien, zodat we het gaan erkennen, zodat we inderdaad onze aard ontdekken. Dat is het eerste. U wilt ons ook verder leiden, verder helpen, ons bij de Heer Jezus Christus brengen. O Heere, neem ons bij de hand en leid ons. En breng ons zo, net als die jongste zoon in de gelijkenis, weer terug. Trek met koorden van liefde. Heer, wij dragen de zieken aan u op. Broeder Pietersen, mevrouw Van der Wiel, mevrouw Los, die weer thuis kwam. En Niesje. En ook andere zieken die telkens weer opnieuw bij dokters zich moeten melden voor allerlei onderzoeken. En soms is de prognose heel slecht. Wat er ook allemaal gebeurde en gebeurt en hoe het ook was en hoe het ook is. O Heere, doe hen ervaren dat enige troost hierin bestaat. Dat we naar ziel en lichaam voor nu en voor altijd het eigendom zijn van u. En wij danken uw grote naam dat ouderen en jongeren van die zekerheid mogen getuigen. Maar wilt u ons allen in deze dingen leren? Wilt u hen die in bijzonder uw hulp en bijstand nodig hebben in dagen van verdriet, van alleen zijn, van worstelingen, van zorgen, van pijn, wees hen een God van nabij. Wij bidden u voor zendings- en evangelisatiewerk, ook het zendingswerk in China, het zendingswerk christelijk onderwijs in China van Chris. Gedenk dat. Wij dragen ook al die mensen op aan uw genadetroon die werken bij de MAF. Allerlei technici en ook allerlei vliegers die soms met gevaar van eigen leven bezig zijn om hulpgoederen te versturen, te verzenden, over te brengen en ook menskrachten, mensen te brengen waar ze zouden moeten zijn als het gaat om hulpverlening en de verkondiging van het evangelie. O Heere, zegen dat werk. Ook van de MAF, ook van Gert Pap. Heer, wilt u ons een goede zondagavond geven. Zegen deze dienst. Wilt u het laten doorwerken in ons hart en in ons leven, persoonlijk en samen. Zegen de dingen die deze week weer op het programma staan, in de gemeente, catechisaties, kringen, allerlei voorbereidingen, de synode die vergadert. Getrouwe Heren, zie een gunst op ons allen neer en zegen en stel tot zegen. Dit bidden wij u in Jezus' naam. U de Vader, de Zoon en de Geest komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Deze week is er in Lunteren de vergadering van de generale synode. Niet dat u daar zoveel van wist of weet en misschien ook niet in de gaten hebt wat er staat te gebeuren. Maar deze week is de catechese onder andere onderwerp van de generale synode en is er een rapport wat besproken wordt. En dat heet een 10 voor catechese. Bij de voorbereidingen voor die synodevergadering was er deze week een bijeenkomst waar het nodige daarover gezegd is. En waar ook de opmerking is gemaakt dat de catechisatie een zaak is van catechisanten, maar in de eerste plaats van de gezinnen, van vaders en van moeders, van u als gemeente, als gezinnen thuis. Catechese alleen die paar uur in de gemeente, dat is heel belangrijk, maar het zal een basis moeten hebben, een bodem moeten hebben thuis. Ik wil u vragen om het werkblad, als het gaat om zondag 2, maar ook het catechese materiaal en de catechese avonden thuis in ieder geval een plekje te geven. En als gezin elke dag maar weer opnieuw ermee bezig te zijn. Want als het thuis niet gebeurt, een beetje in de kerk, een beetje op school, dan is de vrees dat er niet zoveel van overblijft. U bent als vader, als moeder, als ouder samen met gezin daarvoor verantwoordelijk. Catechese is dus een zaak van de gezinnen. Volgt u de berichtgeving daarover, er zal ongetwijfeld weer iets van in de pers verschijnen. Veel sterkte bij de catechese thuis. Wij zingen tenslotte uit de berijming van de avondzang, de versen 1, 4 en 7. laatste gezang achter de psalmen, de avondzang, de versen 1, 4 en 7. Ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren, wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde van met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.